Amsterdam FM.
Vanaf buitenaf ziet het gebouw er al zo deprimerend uit dat je niet begrijpt dat al die ouders staan te dringen om hun kinderen daar naar binnen te krijgen. Het komt natuurlijk door het moderne systeem, of wat daarvoor doorgaat. Ze hadden namelijk alles heel goed overdacht op die leuke school van ons. Dat iedereen in zijn eigen tempo kon werken en met enorm veel eigen verantwoordelijkheidsgevoel en helemaal op de behoeften van elke leerling persoonlijk afgestemd. En al dat soort dingen waar je al hoofdpijn van krijgt als je iemand nou eens echt zou moeten gaan vertellen wat er eigenlijk mee bedoeld wordt. Het Montanelli Lyceum heet het. En het is allemaal bedacht door een mevrouw Maria Montanelli uit Italië, die er 100 jaar geleden in de sloppenwijken van Napels mee is begonnen, zodat ook de andere kinderen wat meer kansen kregen in de wereld. Die Maria Montanelli heeft het vast niet slecht bedoeld, wil ik maar zeggen. Zij kan er ook geen bal aan doen wat ze er nu voor verschrikkelijks van hebben gebakken. Het is goed dat ze het bij haar leven niet meer heeft hoeven meemaken.
Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Onze Boekenman van A tot Z. Mijn naam is Eline Ronner en bij mij zit bibliothecaris Leo Willemsen. En vandaag bespreken we het leven en werk van Herman Koch. We hoorden zojuist een stukje uit zijn debuutroman Red ons Maria Montanelli uit 1989 alweer. Zeg Leo, heb je dat boek ook helemaal gelezen?
Ik heb het in 1989 volgens mij helemaal gelezen. Ik weet dat ik het erg leuk boek vond. Ik weet niet meer heel erg goed waar het over ging, maar toen ik deze passage las, was ik meteen weer terug. Je weet eigenlijk in één lang citaat waar het boek zich tegenaf gaat zetten in feite.
Ja, inderdaad. Want het is een hilarische en genadeloze afrekening eigenlijk met het milieu waarin Herman Koch opgroeide. En hij kreeg echt lovende boeken, lovende kritieken op dit boek.
Ja, ja, zeker.
En nadien werd ook eigenlijk alles getoetst aan dit debuut, hè?
Ja,
te vertellen.
Ja, dat is ook wel waar. Hij kreeg in 1989 vooral aandacht van Renate Rubinstein. Die heeft hem in Vrij Nederland toen enorm gepusht, want Renate verzette zich ook enorm tegen het Montanelli, oftewel het Montessori-systeem natuurlijk. Hè. Het is allemaal heel doorzichtig wat Koch hier opvoert met Montanelli en Montessori. Maar dat maakt helemaal niet uit. En de boeken die daarna kwamen, nou, die kregen, en dat, misschien komen we daar straks ook nog op, net zoals bij het diner. Die toetsing maakte voor de rest van de boeken heel veel uit, ja.
Ja, dat zal wel. Nou ja, en nou denken heel veel mensen dat Herman Koch misschien in een heel elitair milieu is opgegroeid. Zijn vader zat in het bestuur van het Vrije Volk. Ja. Het schrijven zit hem dus eigenlijk al in het bloed. Mm-hmm. Die vader die is 2 keer getrouwd. Uit het eerste huwelijk zit in ieder geval 1 halfzus en 1/2 broer. Die halfzus van Herman Koch, die schrijft trouwens ook. Die schrijft kinderboeken.
Ja, niet de minste hoor. Else Pelgrom is dat.
Ja.
En nou, die is zeer gelauwerd. Die is een stuk ouder dan Herman. Ik denk dat ze nu in de 70 is. Maar de eikelvreters, een gouden griffels haalde zij binnen hoor. Je praat wel echt over de top van de Nederlandse kinderboekliteratuur uit de jaren 70, 80, 90.
Ja, dus het schrijven dat zit daar duidelijk in de genen.
Ja, en het Vrije Volk is natuurlijk ook een bijzonder verhaal. Hè. Herman Koch die bij het Vrije Volk vandaan komt, eigenlijk een beetje hetzelfde meemaakt als Voskuil met zijn vader, bedenk ik me nu. Want die, er zijn geen generatiegenoten, maar Voskuils vader was ook hoog in de hiërarchie van het Vrije Volk.
Ja,
heel, heel bijzonder, ja.
Ja.
Hetzelfde afzetten ook een beetje.
Dat zie je dan toch wel weer terug, hè? En toch wist de jonge Herman Koch al vroeg dat hij eigenlijk schrijver wilde worden. Al vanaf zijn 13e. Het schijnt trouwens een hele dwarse jongen te zijn geweest als kind. Ik heb ook een interview met hem gelezen. Een beetje over zijn familie ging dat in de Volkskrant een tijd geleden. Hij verhuisde op zijn 2e naar Amsterdam-Zuid. En op school was hij echt onhandelbaar. En dan zegt hij tegen de Volkskrant, ik vind het zelf wel heel erg grappig. Ik scoorde hoog met geschiedeniswerkstukken over aan elkaar gelogen onderwerpen. Bijvoorbeeld over een monnikenorde in Italië. Compleet met bronvermelding van geleerde Engelse boeken. Die natuurlijk helemaal niet te vinden waren. Dus dat komische, dat zat er natuurlijk
zat er
wel
dik in. En ook dat onverstoorbare een beetje erbij. Ja. Dat met een stalen gezicht dingen zeggen. Een acteur natuurlijk.
Volkomen kul natuurlijk.
Ja, maar ook leuk dat het in het pre-internet tijdperk gewoon kon. Hè?
Ja, inderdaad. Dus dat is wel
En misschien ook wel... waar hij zich dan in romanvorm tegen afzet, het Montessori-systeem, waarin dat allemaal maar moet kunnen. Misschien kreeg hij nog wel een beter cijfer omdat hij het allemaal verzonnen had.
Ja, wie weet. Nou, dat vertelt het verhaal niet helemaal. En ook daarna is hij niet direct ook schrijver geworden. Nee. Toen is hij echt gaan zwerven. Hij heeft echt op allerlei plekken heeft hij gewoond. Finland, nou, op een gegeven moment op zijn 25ste, toen woonde hij in Londen. En toen heeft hij wel een dip meegemaakt. Een soort quarter life crisis, avant la lettre zou je het ook kunnen noemen. Toen ging zijn vader dood. Die is echt een nakomer wat dat betreft eigenlijk. Dus vandaar dat die vader overleed toen hij wel jong was. Toen heeft hij allemaal paniekaanvallen gehad blijkbaar. Waardoor dus ook heel vaak artsen moesten komen.
Oh, ja.
Om hem weer Valium te geven. En toen pas heeft hij eigenlijk echt besloten... nou, nu moet ik gaan doen wat ik leuk vind... en nu moet ik gaan schrijven. Dus toen is hij verhalen gaan schrijven en boeken gaan schrijven.
Ja, want Montanelli is een romandebuut, 89. En hij is van 52. Dat is echt laat. Ja. Dat is gewoon laat. De meeste romanschrijvers zitten tussen hun 25ste en 30ste... met hun eerste boek wat dan of een gigantisch succes is... of totaal onopgemerkt voorbij gaat.
Ja.
Koch heeft gewoon lang naar zijn vorm gezocht.
Dat blijkt.
Dat klopt. En het blijkt ook uit dat hij met die roman vindt hij ook de mensen om hem heen... die hem ook nog eens stimuleren tot hele andere dingen... waar hij misschien nooit over had nagedacht. Hè? Want ja, we weten het, we kennen hem veel en veel beter van Jiske Vet.
Het is ook weer zo'n schrijver die we ook kennen als acteur inderdaad.
Ja.
Zoals ook in Jiske Vet. Een goede vriend van hem, dat is dus Michiel Romein, die ook in Jiske Vet zit.
Zeker.
Die heeft hem ook in eerste instantie in contact gebracht met radio. Hij kent die Michiel Romein eigenlijk via zijn moeder. Want de moeder van Herman Koch was een edelsmid, een hele creatieve vrouw. Mm-hmm. En Herman Koch ging eigenlijk altijd om met het oudere broertje van Romein. Zei die moeder van Herman, die Michiel, die is veel leuker. Daar moet je eens mee omgaan. En zo zijn die twee bevriend geraakt. Nou, toen heeft Herman Koch natuurlijk al die omzwervingen gemaakt. En helemaal aan het einde, toen was hij al terug uit Londen, is hij weer in contact gekomen met Michiel Romein. Die toen al een show op de radio had. En die zei tegen Herman van, joh, dat is eigenlijk ook al wat voor jou. En zo is hij daar toen vervolgens dus ingerold. Echt een heel grappig verhaal.
Heel grappig verhaal. En ook, dus, ik denk dat hun vriendschap ongebroken is. En later komt Kees Prins er nog eens bij, hè. Die van de drie acteurs eigenlijk de meest begaafde is. De meest veelzijdige in ieder geval. Michiel Romein, daar lig je constant. Dat is of vriezen of dooien. Het is fenomenaal of het is niet om aan te zien. Kees Prins is eigenlijk altijd goed.
Die is altijd goed, ja.
Ja.
En denk je trouwens dat het imago van Herman Koch als acteur... want hij is natuurlijk heel erg bekend geworden met Jiske Vet... ook zijn imago als schrijver... heel erg heeft beïnvloed?
Dat denk ik wel. Dat is in een land waarin de beeldcultuur steeds hoger wordt gewaardeerd, gelukkig. Daar heb ik niet zozeer een oordeel over eigenlijk ook. Is eigenlijk alleen maar logisch. Er wordt ook steeds meer gevraagd aan mensen die een persoonlijkheid zijn op televisie of in theater om te gaan schrijven. Herman Koch was natuurlijk al een schrijver. Ik denk dat driemanschap juist zo goed heeft kunnen functioneren, omdat Koch een schrijver is. Michiel Romein een fantastische uitvoerder en Kees Prins een fenomenale acteur. Dat moet op elkaar hebben ingewerkt. Hè?
Ja.
Koch is gewoon de minste acteur van de drie. Hij is heel goed. Ik bedoel, ik wou dat ik 10% van zijn vermogen had. Maar hij is van de drie. Is hij de minst lollige.
Wat dat betreft wel. Ja, het was een hele mooie gouden driemanschap, zou je kunnen zeggen. En zijn genre wordt ook wel omschreven als satirische romans. Nou, Koch zelf zegt het daar niet mee eens te zijn, maar wat vind jij eigenlijk, Leo?
Ik denk dat bij Red ons Maria Montanelli dat wel zo is. Daar zit heel veel satire in en ook wel afrekeningen. Misschien is het daardoor ook zwarter dan hij misschien zou wensen. Maar het diner heb ik nooit als een satirische roman gezien, hoor. Nee hoor, echt niet. Dat heb ik meer gezien als een roman om ons te waarschuwen. Ja, dat kan je doen door satire. Maar ik heb nooit veel satire gezien in de personages die hij daarin neerzet. Dat zijn voor mij hele levende, niet zwart-wit weggezette mensen. Vind jij dat?
Nee, vind ik ook niet. Nee, ik vind het een boek waar je kippenvel van krijgt.
Ja.
Het wordt zo opgeschreven dat je eigenlijk langzaam bekruipt. En dat vind ik wel de stijl, typisch voor Herman Koch. Dat hij je helemaal meeneemt naar absurde dingen.
Ja.
Op een gegeven moment gaan mensen echt absurde dingen zeggen. Maar daar snap je het ook wel weer. En wordt het met een soort onderkoeldheid wordt het beschreven.
Ja, en dat is ook zijn kracht. En dan zie je ook de acteur weer terug. Hè? Want als hij onderkoeld kon spelen, zoals in zijn geliefde rollen als een weermachtofficier of zo. Hè? Vind ik hem op zijn best. En dat zit in het diner ook zo sterk. Hè? Zoals hij die CDA-politicus, die vader, zo neerzet. Als ik dat... Ja, dat onthoud toch goed.
Ja, politicus was...
Ja. En dat doet hij echt fantastisch. En wat ik bij satire zou zeggen is... Dat de personages uiteindelijk een beetje ver van je af blijven staan. Hè? Dat het met een heel vervelend woord bordkarton blijft. Mm. Omdat ze zo zwart-wit worden neergezet. Ik vind niks satirisch aan dat boek.
Ja. Hij schrijft ook al vaak over de hogere klasse in de samenleving. Als je dat zo kan noemen. Waarom denk je dat hij...
Die kent hij. Daar komt hij zelf uit. Hij kan het wel heel vervelend hebben gevonden. Maar als jij uit het vrije volk milieu komt en die sturen jou naar de Montessori onderwijs, dan heb je kennis gehad aan de intellectuele elite van jouw generatie. Dat denk ik tenminste wel, ja.
Ja, dan krijg je natuurlijk ook dat soort boeken.
Ja, en dat zit ook wel een beetje in zijn schrijfstijl. Dat die ironie die die groep vaak gebruikt, hè, in de grachtengordel heb je dat ook vaak. De manier om met elkaar te converseren is vaak een ironische, van wij begrijpen elkaar tenminste. Dat zit ook wel in zijn schrijfstijl. Dat maakt het ook wel zo leuk, vind ik. Zeker bij het diner. Ik vind dat toch wel een van de grote boeken van de afgelopen 10 jaar.
Denk ik ook wel, ja. Al vind ik wel persoonlijk dat hij daarna niet meer aan het diner heeft kunnen tippen. Ik heb daarna nog Zomerhuis met Zwembad gelezen. Vond ik ook een heel goed boek. Maar geachte heer M, ik kwam er gewoon niet door.
Nee, ik heb het niet meer gelezen. En uit tijdgebrek waarschijnlijk. En er is zoveel leuks. Maar ja, in feite had je na het diner van Koch toch... Jij hebt het gedaan, gelukkig. Mij is het niet gelukt. Ik had al moeite om aan het diner te beginnen. Want als 600.000 mensen het mooi vinden, dan krijg ik altijd iets tegendraads over me. Wat gelukkig volkomen onterecht is, zoals zo vaak. Hè?
Ja, het is ook wel grappig om dus een inkijkje te krijgen in waar hij nou zijn inspiratie vandaan haalt. Hij heeft dat na het diner is hij natuurlijk ontzettend vaak geïnterviewd. Nu heeft dat 100.000 keer gevraagd. Ja. Maar hij krijgt ook zijn inspiratie voor zijn verhalen uit het dagelijks leven en wat hij allemaal meemaakt. En bij het diner is eigenlijk een bij elkaar geraapt zootje van twee dingen. Hij heeft een Spaanse vrouw.
Ja.
En ze waren met Oud en Nieuw waren ze in Spanje. Ik dacht dat het niet dat Oud en Nieuw was, hoor. En hij zat zelf met een aantal mensen aan tafel. En toen kwam hij op het idee om een heel verhaal eens te bouwen rondom een etentje. En hoe mensen dan met elkaar omgaan. Dus dat was eigenlijk al een thema dat, mm-hmm. hij in gedachten had. En toen kwam er dus in Spanje, zag je dus op tv een bericht dat twee jongens een bedelaarster hadden vermoord. En die moord die was vastgelegd met beveiligingscamera's. En toen viel het hem op hoe keurig die jongens waren. En dat je die op het eerste gezicht helemaal niet in verband brengt met een donker steegje. Maar dat je denkt, nou die komt tegen op de hockeyclub. Ja, dat is eigenlijk dus precies de recepten voor dat verhaal. Dat is gewoon uit het leven gegrepen eigenlijk. Gewoon twee dingen samenpakken en daar dan dus de boeken over schrijven.
En dan ook nog dat milieu heel goed kennen. Want misschien heeft hij niet op een hockeyclub gezeten, maar hij weet wel precies waar hij het over heeft natuurlijk. Hè. Hij kan ook nog teruggrijpen op zijn kindertijd. Je ziet ook wat je in Nederland ook wel eens ziet bij dit soort dingen, is de studentenmilieu, waarin ook wel eens iets fout gaat. Hè? De befaamde roetkapaffaire met studenten in de jaren 60, 70. Dat werd allemaal veel breder uitgemeten dan een willekeurige andere moord door jongens uit een mindere wijk, zogenaamd mindere wijk bedreven. Dat maakt op de elite altijd een enorme indruk.
Ja. En wat denk je, Herman Koch heeft nou dus eigenlijk twee boeken op zijn naam staan die allebei een eikpunt waren en enorm succesvol. Daartussenin natuurlijk ook wel boeken gepubliceerd, maar die hebben het minder goed gedaan. Dat lijkt me best wel lastig als schrijver, dan na zo'n boek, ja, kom er dan maar weer overheen.
Ja.
Gaat hij nou nog met een derde boek kunnen komen dat dan ook weer het diner kan overtreffen?
Om het diner te overtreffen moet je wel van uitzonderlijke goede huizen zijn, denk ik. Ook omdat die, wat je terecht zegt, die verwachtingen zo hoog zijn. Het moeilijk is je voor te stellen dat hij weer zo'n verhaal kan bedenken met zo'n emotionele achtergrond. Hè? Met die schitterende vondsten, zoals je het net zegt. Die twee dingen bij elkaar te brengen, waardoor je een soort gewetensvraag krijgt opgeworpen als lezer. En dat is wat een goede romancier eigenlijk altijd wil doen, gewetensvragen opwerpen. Naast verschrikkelijk goed schrijven natuurlijk. En dat kan Koch wel, want zijn zinnen die lopen altijd prachtig.
Ja. Ja.
Ik weet het niet. Ik vind dat heel moeilijk. Ik ben niet, als ik de titel zie als de ideale schoonzoon, dat zijn columns en zo, dan word ik niet gerust. Dat vind ik geen fijne titels. Het is met te veel ironie en te weinig echte betrokkenheid.
Het is een beetje een vormpje, hè, dat hij lijkt te
kiezen. Ja, maar als je een oudere roman leest als Geen Agenda, die de oorlogstrauma behandelt uit de Tweede Wereldoorlog, dan weet je wel zeker dat je met een serieuze schrijver te maken hebt. En dat geeft wel weer hoop voor een heel mooi boek weer.
Ja, ja, nou ja, en misschien dat zijn Nederlands ook wel zo mooi en zo goed is, omdat hij moet wel een talenknobbel hebben. Hij heeft Russisch gestudeerd, hij heeft in Spanje gewoond, hij heeft een Spaanse vrouw, dus die man moet wel vloeiend Spaans spreken, lijkt me.
Denk het ook.
Nou, met zijn Engels kan ook niks mis zijn gezien zijn tijd in Londen. Wat dat betreft heeft hij natuurlijk heel veel talen om uit te putten en om dan je Nederlands mee te verrijken.
Nou, zeker. En dat gevoegd bij zijn bijna natuurlijke vormen van zinnen, die gewoon altijd kloppen. Het is gewoon mooi. Je leest bij hem nooit slechte zinnen.
Nee.
Nou nog weer zo'n boek als Het Diner of als Red ons Maria Montanelli.
Precies, ja. En met die ironie valt er in ieder geval ook wel vaak wel wat te lachen.
Nou, zeker.
Dus, nou, dat was het weer voor deze week. Volgende week dan gaan we door met een schrijver met de letter L. Dan gaan we straks eventjes
over nadenken.
De microfoons uitstaan, dus eventjes een knoop doorhakken over wie dat gaat worden. Maar dat horen we dus volgende week. Bedankt voor het luisteren.